Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Ma devi girarlo forte. Attaccare!
Che va al cross dentro, Quagliarella! Mamma mia! Mamma mia!
Dal subito ha tornato a giocatori Pirlo, la conclusione in rete! Andrea Pirlo! Un gol pazzesco! Con Karajan! La decide lui! La decide il numero 21! Con un diagonale impressionante!
Het is maandagmorgen, geen dinsdagmorgen. Want wegens omstandigheden zijn we er deze week een dagje eerder. Maar neem niet weg dat er heel veel is om te bespreken. Veel gebeurt, weer Europees voetbal, weer wat lekkere relletjes, mooie wedstrijden in de Serie A. En wij zitten er weer, Wes.
Ja, zeker.
Ben je wakker?
Ik ben wakker. Ik zit zelfs in een Lo Stadio merch.
Ik heel netjes. Ik heb hem nog niet aan, maar hij zit hier lekker.
Ja, hij zit prima. Lekker stofje.
Je kan ook niet anders zeggen.
Nee, maar goed. Lange mouwen. Weet je, het is prima. Zo richting de wintermaanden is dit denk ik echt een perfecte...
Lekker casual. Kost maar €25 op de webshop van FC Afkikken.
Mooi logoetje erop.
Zeker. Ze hebben daar ook een lekkere hoodie, een andere trui. Dus stel je wil dat shirt hebben.
T-shirtje van Anthony,
T-shirt, een trui, een hoodie en een t-shirtje van Anthony was het. Ja, ik zit niet zo lekker in die merchandise. Ik probeer vooral die van onszelf te promoten natuurlijk. Ook belangrijk. En, zoals ik net zei, te koop op de webshop van FC Afkikken. En als je hem dan alsnog niet kan vinden, gewoon ons even aan, aan de Lo Stadio mouw trekken tegenwoordig.
Wat een leuk grapje.
Goed, hè? Ah. Hey, ik denk dat het best is om te beginnen... bij de Serie A gewoon. En ik denk dat het mooi is om direct te beginnen met de column van Isaac van Achelen. Want die valt het mooi samen in een verhaaltje van een paar minuten.
Buongiorno amici sportivi. De man die Argentinië in de kwartfinale van het WK 1986 met de hand van God, la mano di Dio, naar de halve finale leidde en vervolgens naar de wereldtitel, was op 30 oktober jarig. Diego Armando Maradona is 60 jaar geworden. Auguri Diego, ook van jouw amici sportivi van Lo Stadio. Zlatan Ibrahimovic is daarentegen nog maar 39 jaar oud, maar met zijn 39 jaar houdt ook hij de gemoederen altijd bezig. Voordat het voetbalseizoen begon, was Ibra reeds in het nieuws. Hij lanceerde een fitnessapplicatie samen met Diletta Leotta. Als je je afvraagt wie zij is, vraag het even aan Willem Haak. Hij durfde het namelijk dit weekend aan om openlijk te flirten op Twitter. Maar goed, in augustus volgden de taaie onderhandelingen over het contract bij Milan. Toen het seizoen begon, liet Ibra meteen van zich spreken met leiderschap, goed voetbal en doelpunten. Eind september kreeg hij echter het coronavirus. Maar gelukkig werd hij in de tweede week van oktober weer negatief getest. Toen werkte hij ook samen met de regio Lombardije aan een videoclip om de mensen op het hart te drukken dat je het virus niet moet uitdagen. Uiteraard op zijn eigen wijze met de woorden: Tu non sei Zlatan, non sfidare il virus. Usa la testa e rispetta le regole. Distanziamento e mascherina sempre. Vinciamo noi. Dus Zlatan is terug. En hoe? De Gazzetta dello Sport kopt met een foto van zijn rovesciata en de woorden Il piede di Dio, de voet van God. Zlatan gaf een assist en maakte een omhaal in Udine. En fassognare lo scudetto. En hij voegt daaraan toe Perché correre se si può volare? Waarom rennen als je kunt vliegen? Verder ook een klein itempje op de voorpagina met de foto van Christian Eriksen. Eriksen verso la Dio. Eriksen richting afscheid. Olympiage al Paris Saint-Germain. In tutto sport gaat het helaas weer over de scheidsrechters. Arbitro e follia toro, che beffa. De scheidsrechter en krankzinnigheid toro, wat een grap. De scheidsrechter Kifi geeft geen strafschop aan Verdi van Torino, maar wel een hele dubieuze aan Lazio. Verder Conciere Sette en Juve Show. Eerst Morata en toen Pobega voor een 1-1 ruststand. Poi entra Ronaldo e spacca la partita con una doppietta. Toen kwam Ronaldo erin en maakte er 2. Ook Rabiot scoorde nog. Cristiano Ronaldo è tornato. In de Corriere dello Sport geeft de president van de FIGC aan dat hij premier Conte heeft geschreven. Vandaag worden er weer nieuwe maatregelen aangekondigd in Italië. Ma non fermate il calcio. Er wordt alles aan gedaan om de Serie A door te laten gaan. Verder Lazio da Sballo. Een fantastische overwinning in Turijn. Da 2-3 a 4-3 nel recupero. En Roma da Squadra. Roma verslaat Fiorentina met 2-0. De Giallorossi staan nu 5e. Fiorentina is de meest teleurstellende ploeg voor mij tot op heden. Zij staan 11e. Ook hier uiteraard aandacht voor i capolavori di due fuori classe. Ibra e CR7, gli infiniti. Cristiano Ronaldo is 35 jaar, Zlatan is 39, maar het blijft maar doorgaan. Continuate così. Alla prossima.
Ronaldo en Ibrahimovic.
Ja, het is
het
toch
weekend
een, begint,
der fenomenen.
Het begint steeds meer begint het een beetje de bejaardencompetitie te worden van Europa.
De nieuwe Turkije misschien wel.
We hebben natuurlijk een paar jaar geleden al met Benevento, die toen echt een Turkse poging waagde met, wat was het, Sanja en...
Sandro.
Gingen toen al, ja, Sandro
was zulke soort namen allemaal.
Dat was ook niet best. Maar goed, dit zijn wel echt bejaarden van kwaliteit, zeg maar.
Ja.
En goed, Zlatan 39.
Ja.
Ja, onmisbaar.
Ronaldo wordt 36. Ja.
Eigenlijk ook onmisbaar vanaf het moment dat hij het veld opkwam, ging het ook weer lopen.
Mm-hmm.
Nou, het blijft wel bizar eigenlijk hoe...
Laten we misschien beginnen bij Milan. Ja. Laten we gewoon beginnen bij Milan. Die namen het zondagmiddag om 30:30 op tegen Udinese.
Of zoals jij dacht.
Wat?
Of zoals jij dacht, in Milan tegen
precies. Ik was even afgeleid natuurlijk.
Die letter.
En nou ja, dat was wel echt een duel waar je eigenlijk niet naar wil kijken op de zondagmiddag. Het was echt zo'n om in te komen, zeg maar. Alleen dan krijgt Zlatan Ibrahimovic de bal. Eerst in de eerste helft, waar die hem heel erg knap controleert. En vervolgens teruglegt op Cassie en die maakt hem af, de 0-1. Later wordt het nog 1-1 de Udinese. Maar in de hoeveelste minuut? In de
83ste
minuut, bal in de 16, omhaal Zlatan en het wordt 1-2.
Ja, het was wel de minste omhaal in een tijdje die ik heb gezien.
Deze moeten we toch gewoon verkopen
maar,
als omhaal.
Het is absoluut een omhaal en hij zit erin en dat is het belangrijkste. En zeker op zo'n moment van de wedstrijd, want het liep nou ook niet geweldig bij Milan. Ik denk ook trouwens dat Udinese veel meer punten verdient dan ze krijgen dit seizoen. Dus dat zal hopelijk voor hen zal het wel een beetje recht trekken. Maar goed, ja, het is natuurlijk een omhaal en op zo'n moment is het super belangrijk. En of je dan nou ja rechtstreeks uit de lucht, zeg maar zoals Ronaldo in de Champions League of Bilton in de finale. Dat zijn andere omhalen, maar ja. Deze die telt gewoon natuurlijk net zo hard.
Een soort stuiterbal.
Het is niet
het meest atletische stukje van Zlatan ooit. Want die heeft natuurlijk ook die andere omhaal toen gemaakt.
Ja, met Zweden tegen Engeland.
Exact. En een keer met Zweden tegen Italië. Volgens mij op het EK 2004. En daar werd hij een beetje mee vergeleken. Ja. De bal een beetje slungelig komt in de 16. En het blijft een beetje hangen. Ja. En Zlatan is er weer als eerste
bij. Het is wel precies zo'n bal. Ik zat ook even te denken van... Het was echt op zo'n vervelende hoogte, zeg maar, dat niemand precies weet wat je daarmee moet doen.
Mogelijk gevaarlijk spel?
Ja, ik vind het...
Ja, was discussie over.
Ik snap dat allemaal niet.
Ik ook niet. Ja, als hij er eerder bij is en hij raakt de bal vol, dan
kijk,
dan
als inderdaad echt iemand met zijn hoofd op een centimeter afstand zit, dan kun je er nog een punt van maken. Maar volgens mij stond Bekau stond het als dichtste bij, die stond op een halve meter of een meter en dan, ja.
Hoe erg zou Sander Jonkman balen dat hij er dit seizoen niet zo vaak meer bij is? Milan eigenlijk sinds het begin van het seizoen al gewoon op de eerste plek.
Nou, eigenlijk sinds, nou wat is het, toen Zlatan terugkeerde in januari.
Sinds Sander er niet meer is, staat Milan opeens eerst.
Ik voel een overeenkomst.
Misschien moet Sander maar nooit meer terugkomen. Maar toen zijn ze inderdaad gaan draaien, doen het uitstekend. Stefano Pioli, de trainer, heeft het uitstekend op de rit. Milan dit jaar in de Serie A nog ongeslagen. Vijf keer gewonnen, één keer gelijk. En dat gelijke spel was vorige week tegen Roma, toen ze de scheidsrechter ook niet bepaald mee hadden. In Europa League gaat het ook lekker. Staan ze ook gewoon op 6 punten uit twee duels. Na overwinningen op Celtic en Slavia Praag. Waar gaat het heen?
Ja, waar gaat het heen?
Scudetto-kandidaat?
Op basis van de eerste wedstrijden wel. Goed, we gaan straks natuurlijk nog langs meer kandidaten voor de titel. Maar ik denk dat dit seizoen om meerdere redenen heel erg interessant kan worden natuurlijk. En vanwege de verschillen, gewoon vanwege de coronacrisis natuurlijk. Dat je eigenlijk niet weet welk team
echt goed
per speelronde ook aan de aftrap kan verschijnen. En welk team inderdaad het vol kan houden in het moordende tempo. En natuurlijk omdat eigenlijk bij alle grote clubs toch wel veel veranderingen hebben plaatsgevonden. Bij Inter natuurlijk heel veel oude, of tenminste een hoop oude jongens erbij, omdat die echt moeten. Bij Juventus juist natuurlijk heel veel jonge jongens, omdat die moeten vernieuwen eigenlijk. En bij Milan en bij Napoli denk ik is iets meer vastigheid dan bij Inter en Juventus, heb je het gevoel, zeker op basis ook van de eerste paar wedstrijden. Dus het wordt sowieso echt een heel leuk seizoen, denk ik. Ik denk niet dat we echt wel op 10 wedstrijden voor het einde de kampioen hebben.
Maar kijk, weet je
maar
wat het is?
Milan is zeker wel kans hebben, ja.
Ja, het is wel opportunistisch van ons dan, denk ik.
Maar goed, ik denk als jij laat zien, nu de eerste, goed, weet je, het is altijd opportunistisch. Zoals is dat nu ook tweede. En die gaan het waarschijnlijk ook niet volhouden.
Die gaan de Champions League volgend jaar winnen.
Weet je, het zou allemaal kunnen, weet je. Je weet, maar dat is zeg maar het gekke ook aan zo'n seizoen als dit. Je weet gewoon niet hoe, als Milan iedere keer geluk heeft dat iedere tegenstander of iedere grote tegenstander bijvoorbeeld de topspeler mist net voor de wedstrijd tegen Milan. Ja, waarom kan je dan niet winnen? Ik bedoel, Ronaldo is er nu natuurlijk ook 3 weken niet bij geweest. Nou, ze hebben het natuurlijk zelf meegemaakt met Zlatan die er een tijdje uit is geweest.
Donnarumma die de wedstrijd tegen Roma miste.
Ik bedoel, allemaal van dat soort. Kijk, als je dat soort spelers mist, of tenminste als een tegenpartij dat soort spelers mist. Ja.
Het is wel interessant. Ik denk dat Milan over 2020 gezien de beste ploeg van Italië is. Zeker, inderdaad, wat je net al zei, na de coronastop is gaan draaien. Ibrahimovic met, wat was het nou? Bij evenveel
23 doelpunten in 22 duels.
Ja,
17 goals.
Dat is toch niet normaal?
66.
Ja, klopt zeker. Want ik heb die stad heb ik gezien op het moment voordat hij scoorde. Ja. En toen maakte hij hem nog. Dus 17 doelpunten, 6 assists in 22 duels. Nou ja, op 39-jarige leeftijd. Grotendeels was hij nog 38 nou, natuurlijk, maar goed. Ja, het is niet
normaal. Het is een echt bizarre statistiek, maar sowieso eigenlijk van heel Milan. Want het is nu ook de 13e wedstrijd op rij dat ze minimaal 2 keer scoren. Dat is ook de langste reeks sinds de Serie A ooit is begonnen in 1930 is dat, geloof ik. Ze speelden dit seizoen met een van de jongste elftallen van Europa.
Er zit ook veel talent, hebben we vaker genoemd. Dat ze het geraamte wel echt hebben van een sterk elftal. Rebic is een tijdje afwezig geweest, hoort daar zeker bij. Bennacer, Kessié is gaan draaien. De verdediging doet het goed met Kjær, die enorm onderschat is, denk ik. En Romagnoli. Normaal gesproken maakten zij wel redelijk wat foutjes. Die lijken er tegenwoordig een beetje uit te zijn. Moeten we dan natuurlijk wel even wachten op de echte topduels. Maar tot nu toe is het allemaal heel erg soeverein. Donnarumma, nog steeds een hele goede keeper. Ook al is hij natuurlijk hartstikke jong. Ja, het is wel interessant om het in de gaten te houden. Want stel, zij kunnen de Europa League een beetje opzij schuiven en daar met een B-team aan komen zetten. Dan kunnen zij gewoon in alle focus op de Serie A zetten. En dan, dan hebben we misschien wel Sander Jongman terug in de studio met een fles champagne
misschien
opeens aan het eind van het seizoen. Ja, uiteindelijk zullen we het dan wel zien.
Nee, maar goed, wat je zegt ook in Europa League met een B-team. Ze hebben nu natuurlijk ook al 6 punten, 2 duels, heel veel jonge doelpunten maken. Zo met Hauge, Dalot.
Dalot wel gehuurd natuurlijk.
Ja, maar goed, dat soort dingen, dat geeft ook wel aan dat het, het draait wel, weet je.
Zeker,
en het vertrouwen is er ook gewoon bij iedereen binnen die club op dit moment.
En er zit diepte in dus ook. Dus je kan ook die B-spelers laten spelen. En nogmaals, dat is op dit moment, want Lazio liet vorig jaar ook in Europa League een B-team spelen. En dat draaide niet allemaal. Dus je kan ook zien dat het straks misschien allemaal een beetje omdraait. Door naar de tweede legende die actief was op de zondag. Cristiano Ronaldo. Hè, we hoeven het niet allemaal chronologisch te doen, denk ik. Ik denk dat het interessant is om het even over CR7 te hebben. Die zag zijn Juventus struggelen. Die hadden het heel erg moeilijk met Spezia. Morata weer een doelpunt afgekeurd.
Het is wel echt bizar. Er staat nu op 7 afgekeurde doelpunten in zijn laatste 4 wedstrijden.
Is het nou een kwaliteit dat hij altijd op het randje speelt? Of is het gewoon dom dat hij zo vaak bij het spel staat?
Nou, ik zou, op dit moment zou ik nog zeggen kwaliteit. Omdat gewoon, zeg maar, de marge waarmee die buitenspel is, dat is zo klein, dat het gewoon bijna niet, ja, dus, dat kun je gewoon bijna geen fout noemen, zeg maar. Dat heb ik natuurlijk ook tegen Barcelona gezien, waarin er 3 doelpunten van hem werden afgekeurd. Nou goed, misschien, volgens mij alleen bij de tweede, of die, ja goed, in ja. ieder geval, volgens mij alleen bij die tweede, dat hij echt inderdaad een voet buitenspel
ja,
staat. Maar
klopt.
Bij alle andere keren is het minder dan een voet. Is inderdaad echt een schouder of een teenlengte, dus dat kan je natuurlijk ook niet hem kwalijk nemen. Maar goed, het blijft natuurlijk wel bizar dat hij gewoon 7 keer scoort en 7 keer gaat er niet door.
En tegen Spezia scoorde hij ook wel.
Ja, gelukkig.
En dat ook een randje, ja, ook dat, een luchtje van buitenspel. En het uiteindelijk kunnen we
ik had goed. Mijn tweetje alweer klaarstaan. Ja. Nou, verrassing. Morata is weer
werd afgekeurd. Ook afgevlacht door de grensrechter, ja. Maar uiteindelijk toch goedgekeurd door de VAR. Dat was de 0-1 op bezoek bij Spezia. Uiteindelijk maakte Spezia nog de 1-1. Juventus had het moeilijk bij rust. Dus een gelijke stand op het bord. En ja, het is toch prachtig dat dan Cristiano Ronaldo er in de 56e minuut inkomt.
Ja, aan de ene kant is het mooi. Ja. Aan de andere kant is het ook best wel heftig dat het nodig is.
Tegen Spezia, de gedoodverfde degradatiekandidaat misschien
goed, ja,
wel.
Maar nogmaals, ik denk dat Spezia echt wel beter voetbalt dan heel veel ploegen in de Serie A.
Ook veel talenten.
Ook heel veel talent. En er waren inderdaad zeker een paar momenten waarop Juventus echt eventjes werd weggespeeld eigenlijk. En ook bijvoorbeeld voor dat doelpunt, voor die gelijkmaker, heeft denk ik Spezia gewoon bijna een minuut lang de bal gehad. Volgens mij hebben bijna alle 11 spelers hebben hem geraakt. En uiteindelijk ging dan via een voetje volgens mij van Demiral, ging hij dan langs Buffon. Via Pobega. Mm-hmm, natuurlijk, ja. De speler die ik het hele seizoen heb gehaald.
Ja.
Een beetje karma.
Juist mooi, toch?
Maar goed, ja, 1-1 en dan is het inderdaad de 56e minuut. En dan zie je de Terminators hier langs de lijn staan. Van, ja,
heel erg gretig.
Fluit maar af.
Was vorige week natuurlijk al niet te stoppen. Om en rond het Champions League duel met Barcelona. Instagram videootje opgenomen waar die Forza Juve zei. En waar die zei, ja, fuck die coronatest. Ik ben gewoon fit en ik wil gewoon spelen. Daar was veel kritiek op. En terecht, denk ik. Want als je positief wordt getest, dan hou je maar gedijst. En dan zeg je niet dat die test nergens op slaat. Maar dus tegen Barca nog niet actief. En hij mocht terugkeren tegen Spezia. Vrijdag wel negatief de test ondergaan. Zaterdag weer 1. Was ook negatief. En het protocol schrijft dan voor dat je gewoon mag spelen. En in de wedstrijdselectie mag worden opgenomen. En Ronaldo komt erin. En die binnen 2 minuten krijgt hij de bal van Morata. Omspeelt de keeper van Spezia. Wie niet Jeroen Zoet was, die is nog geblesseerd, maar Provedel. En 1-2. En even later maakt Rabiot nog de 1-3. En in de 75 minuut krijgt Ronaldo en Juve krijgen allebei nog een penalty. Ronaldo neemt hem. En
Panenka.
Koekje, ja, joh.
Dan voelt het wel lekker om even terug te zijn.
Ja, dat is, dan laat je het ook wel zien. En dat is toch hartstikke mooi. Dat is toch mooier dan dat je er kritiek op hebt?
Ja, natuurlijk. Nee, ja. Ik bedoel, je moet er ook gewoon respect voor hebben. Want ik ben ook echt heel lang eigenlijk niet echt groot fan geweest van Ronaldo. Omdat je hem natuurlijk 9 van de 10 keer tegen hebt gehad. Zeker als Juventus zijnde. Als dan Real Madrid weer een keer op bezoek kwam. Of je speelde weer eindelijk een keer een Champions League finale. En dan legde Ronaldo er weer een paar in. Maar goed, ja, eigenlijk sinds die bij Juventus speelt. En je wat meer meekrijgt ook van hoe hij traint. En hoe die achter de schermen is. Dan kun je er eigenlijk alleen maar respect voor hebben.
Hij is de baas, toch?
En ook gewoon wat je zegt, hij is zo fit ook gewoon. Tijdens die wedstrijd tegen Barcelona stond hij natuurlijk op die treadmill. En op het fietsje was hij die filmpjes aan het opnemen. Maar
en dan zie je helemaal door.
En dan zie je ook inderdaad in die wedstrijd tegen Spezia dat hij dan expres nog even iets langer voordat hij zich klaarmaakt, moest natuurlijk dat lelijke oranje Halloween shirt aantrekken. Dat hij nog heel verwacht met dat shirtje aantrekken, dat hij daar nog even met ontbloot bovenlijf staat.
Hij wil het ook
die
graag
weet,
laten
die
zien.
Die weet dat die camera daar nog even op gaat en het fototoestel van de fotografen. Dat iedereen nog even kan zien dat hij inderdaad nog helemaal als de David van Michelangelo daar in die dugout staat. En goed, ja, dat soort dingen. Kijk, het is natuurlijk een beetje ijdelheid. En
nou, een beetje.
Het is natuurlijk veel ijdelheid. En daar is op zich natuurlijk niet heel veel mis mee. Maar
jij stond er net ook toen je dat door stadion shirt aan.
Ik stond ook
even extra lang trekken.
Absoluut. Ik bedoel, ik val toch wel in hetzelfde rijtje als Cristiano Ronaldo, denk ik.
Net zo ijdel.
Nee, maar goed, weet je, het is gewoon extreem knap dat überhaupt hij en Zlatan op deze leeftijd nog steeds eigenlijk tot praktisch de fitste spelers van de Serie A behoren. Normaal zie je toch wel echt flink die aftakeling.
Krijgen we wel veel vragen over.
Hoe
het kan, A. En B, of dat niet als iets negatiefs moet worden gezien. Dat dat Cristiano Ronaldo en Ibrahimovic, die allebei inmiddels bijna bejaard zijn, dat die nog zo goed kunnen doen in de Serie A. Nou ja, kijk, ik denk dat je er, voordat je er kritiek op hebt, moet je ervan genieten. Het is juist zo mooi dat die gasten in de Serie A spelen en het nog elke week laten zien. Ze zijn een hele carrière goed geweest, allebei andere wegen bewandeld. Ronaldo de Champions League iets vaker gewonnen dan Ibrahimovic. Ibrahimovic werd vooral landskampioen natuurlijk. Maar ja, wel een gigantische carrière. En niet eens achter de rug, want dit is gewoon nog een hoofdstuk dat er 100% bij hoort. En het is niet zo dat zij...
Er werd weer gesproken over een verlenging, geloof ik.
Ja, het is niet zo dat ze naar Italië terug zijn gekomen of zijn gekomen om hun carrière af te sluiten. Ze willen hier in Italië prijzen pakken en het lukt ze om het te laten zien. En dat is denk ik juist hartstikke mooi. En dat maakt het anders dan in Turkije, waar veel spelers naartoe gaan om af te bouwen en nog één jaar bij Istanbul Başakşehir hun zakken te vullen of iets dergelijks. Dat heb je niet bij Milan en ook niet bij Juve. Bij Juve ga je voor de Champions League en Milan, daar ga je naartoe om nu de club weer zijn oude statuur terug te geven. En dat lukt ze tot nu toe. Tenminste, ze zijn hard op weg om, nou ja, niet om de Champions League te winnen, maar wel om het goed te doen.
Om zich te onderscheiden, ja. Eigenlijk. En we hebben natuurlijk 2 jaar geleden ook Quagliarella gehad, die toen 35 was, denk ik.
Topscorer.
Die toen ook topscorer werd. En er zitten natuurlijk gewoon heel veel facetten en onderdelen die daar een beetje mee, ja, binnenspelen. Je hebt in Italië sowieso wat meer die heldenverering dan in het buitenland. Je hebt die in Nederland toch vaak, nou, stel er komt een Huntelaar, die komt dan wel terug. Maar dan denk je toch van, ja, gaat hij de jeugd niet in de weg staan? En Huntelaar, wat heeft hij nou het laatste jaar nog laten zien bij Schalke? Weet je, dat is dan toch een beetje de eerste opmerkingen.
Ook veel negatieve verhalen daar geweest natuurlijk. Ja. Ik bedoel, Heitinga kwam terug naar Ajax, Van Bommel komt terug naar PSV. Ja. Maar dan kijk je naar Feyenoord en dat is een beetje hetzelfde
met
verhaal.
Dirk Kuyt, ja, inderdaad.
Dirk Kuyt en Van Persie ook wel.
Ja. Dat is natuurlijk ook wel een beetje het verschil tussen de landen. Wij zijn natuurlijk in Nederland sowieso meer een opleidingscompetitie. Waar in Italië natuurlijk meer gewoon, ja, het is een top 5 competitie, wat natuurlijk iets meer...
Top 4.
Of ja, top 4, maar tot de
grootste
5 competities. Hè? Dat is wel toch de term. Ja, goed, dan kijk, je hebt natuurlijk in Italië wat meer die heldenvereringen en goed. En het is natuurlijk ook, het leven is wel lekker daar.
Ja, maar ook dat er gigantische systemen zijn om die spelers fit te houden. Je zag bij Milan dat die legendes, Costa Curta, Nesta, Maldini, die konden het al lang laten zien. En die konden al lang doorgaan, tot bijna tot hun 40ste.
En bij Milanello was natuurlijk een van de meest vooruitstrevende.
Ja, dat zijn instituten. Ter wereld, en dat heb je nu met Juve, die heeft ook gewoon een groot gezondheidsinstituut. En Milanello is er niet per se op achteruit gegaan. Dus als je dan kijkt naar zulke spelers die telkens maar laten zien, ja, dan komt dat ook gewoon doordat ze goed verzorgd worden. Doordat er constante aandacht is voor hoe ze eraan toe zijn. En daardoor worden Ronaldo en Ibrahimovic en ook andere spelers zoals Quagliarella, Flokkari, worden telkens goed...
Mooi rijtje.
Die worden goed voorbereid op het komende speelweekend.
Buffon.
Buffon is nog het beste voorbeeld van allemaal, denk ik. Dus is de Serie A een veteranencompetitie? Ja, maar wel een hele leuke. Toch?
Door naar de volgende.
Nee, ik denk dat we gewoon even het rijtje afgaan vanaf nu. Dit waren de 2 wedstrijden met fenomenen erin. Bij Atalanta weliswaar geen legendes, maar wel veel interessante voetballers. Die namen het op zaterdagmiddag op tegen Crotone om 3 uur. En dat was niet een hele interessante wedstrijd. Atalanta eigenlijk de hele wedstrijd beter. Crotone kwam wel terug tot 1-1. Maar niet tot 1-2 inderdaad. En uiteindelijk was dat genoeg voor Atalanta, want ik kwam al met 0-2 voor door 2 doelpunten van Luis Muriel tegen Ajax nog gepasseerd. Begrijpt hij dat? Begreep je dat? Maandagmorgen.
Nou goed, Zapata is natuurlijk een prima spits, denk ik. Ze hebben genoeg
spelers. Ilicic speelde in plaats van Muriel.
Ja, nee, tuurlijk. Maar ja, goed, waarom niet?
Ja.
Ik bedoel, ze hebben natuurlijk ook gewoon de selectie is breed genoeg. En ik vind Muriel... Ja, ik vind het wel meer spits dan Ilicic, zeg maar. Ilicic is wel echt nog een spelverdeler. Dus ik snap wel dat je tegen Ajax inderdaad gewoon met 1 spits speelt. Of tenminste 1 pure spits. En daarachter gewoon vooral veel technische jongens natuurlijk ook met Papu en Ilicic. En tegen een Crotone kun je dan inderdaad weer een beetje afwisselen. Want die Champions League komt natuurlijk ook volgende week alweer aan.
Tegen Liverpool, Hatenburg blesseert. Nog wat anderen die niet fit zijn. Gosens is nog een twijfelgeval. Dus wat dat betreft hebben ze wel wat spelers verloren.
En heel overtuigend was het ook niet tegen Crotone.
Nee, maar wel soeverein.
Ja, genoeg.
Genoeg. En daarvoor hadden we natuurlijk Atalanta-Ajax. Als we er toch even bij Atalanta zitten. Genoten van die wedstrijd?
Ik heb hem niet gezien live.
Je had de verjaardag van je zusje,
mijn
toch?
Mijn zusje was jarig, dus ja. Ik ben daar even langs geweest.
Patricia, met wie ik nog heb gewerkt in Italië.
Op de expo.
Onze zwaksverband. Zo hebben we elkaar leren kennen.
Heel lang geleden.
Ja, ja. 5 jaar inmiddels.
Ja.
Toch? Ja, langer dan 5 jaar.
Langer denk ik, een jaar 5 of 6.
En half,
jaar
ja,
of 6.
Ja, ja. Op de expo in Milaan.
Nee, maar goed, ik heb inderdaad de wedstrijd niet live gezien. Ik heb wel even teruggekeken natuurlijk. Ik had natuurlijk 's ochtends vroeg hier in de Los Stadio 2-2 gezegd.
Ja,
en daarna
ja,
kwamen ze bij de Pantelitsch podcast ook nog even een mini-preview gedaan van 20 minuutjes, ook 2-2.
Jammer. Ik had het dus en 3-2 en 2-2 gezegd. Ja, ja
dan
kan je hem niet claimen.
Dat is wel vals spelen. Ja. Dat mag al niet.
En dan kan je hem ook niet meer claimen. Nee, dat is gewoon dat,
dat,
zo.
Nee, dat is laag. Nee, maar goed, ja, leuke wedstrijd, denk ik. En goed, Zapata. We hebben natuurlijk Papu allemaal gehyped, geloof ik. Echt iedereen overal.
En terecht.
Ook terecht.
Want hij laat het ook zien.
Maar goed, Zapata is ook wel een klasse
zeker,
apart, denk
maar,
ik.
Maar Papu en Zapata zijn gehyped. En dan toch zie je bij de mannen van WI en vooral bij Johan Derksen dat Atalanta enorm wordt onderschat. En dat vind ik dan best wel pijnlijk. Dat snap ik dan niet helemaal. Als je dan...
Maar goed, dit lijkt me niet het platform om kritiek te hebben op Johan Derksen. Want goed.
Nee, hij gaat niet luisteren, maar we mogen toch wel zelf zeggen dat ik het onzin vind.
Maar ik bedoel, alles wat Johan Derksen zegt is toch...
Maar ik heb die hele voorbeschouwing gekeken, de hele rustanalyse en de hele nabeschouwing praktisch. Ja, daar is bijna niet naar te kijken. Alles wat ze over Atalanta zeggen is gewoon niet waar.
Nee, klopt.
En dat snap ik gewoon niet. Lees je dan iets beter in.
Maar goed, Johan Derksen.
Ja, dat is waar. Je mag wel respect hebben voor Johan Derksen, voor wat hij heeft bereikt. Alleen dan denk ik, ja, dan is er zo'n wedstrijd. Dan kan je toch wel iets beter op voorbereiden dat Atalanta al jaren de best voetballende ploeg van Italië is. Het al jaren laat zien. En het niet zomaar gespeeld is als Ajax in de rust met 0-2 voor staat. En dat het hartstikke knap is dat Ajax überhaupt voorkomt daar. Maar goed, dat was mijn frustratie. Dat was het kopje Atalanta-Ajax. Want er komt de volgende frustratie over aan. De grootste ergernis van het afgelopen speelweekend. En daar gewoon is gewoon niet meer naar te kijken. Naar Inter. Dat het thuis opnam tegen Parma.
Nou, een beetje een angstgegner is dat.
Het is een angstgegner. De afgelopen 5 keer heeft Parma daar 4 keer gelijk gespeeld en 1 keer gewonnen. En ook dit keer kwamen ze met 0-2 voor. Inter... daar zie je gewoon aan het begin als het misgaat. Dat zie je gewoon. Je ziet aan het begin van de wedstrijd dat er iets in de lucht hangt waardoor het niet gaat. Ik weet niet wat, maar dat zie je de afgelopen 10 jaar is het helemaal zo. Ja. En dan zit ik te kijken en dan zeg ik al tegen de mensen met wie ik kijk, en dit keer was met mijn vader, en dan zeg ik, dit gaat niet goed komen vandaag.
Het gaat niet worden vandaag.
En dan staat bij rust staat het nog 0-0. En dan denk je, nou, misschien voor de verandering een keer een...
Goed uit de rust komen.
Sneaky 1-0 voorsprong na de rust of zo. En direct na 20 minuten komt de bal bij Gervinho.
In 20 seconden.
Na 20 seconden. En die werkte hem knap binnen. Was een mooi paasje. Gervinho die pakt hem in 1 keer uit de lucht met zijn linkerbeen. En die plaatst de bal achter Handanovic, de interkeeper. En een kwartier later komt er Gervinho er weer langs. 1-1 met Handanovic weer. En het is 0-2. Ja, dat is gewoon heel erg typisch. En Inter komt nog terug. 1-2, Brozovic. 90ste minuut, 2-2, Perisic. Maar daartussen zit toch weer een moment waar ik het toch weer met je over wil hebben. Als je het niet
wat
heel
leuk,
erg vindt. Ja, de scheidsrechter.
Ja.
Ja.
Maar goed, daar kleine verzachtende omstandigheid. Misschien dat de scheidsrechter die moest fluiten.
Ja, dat is wel heel mooi. Ja. Maar
het kan ook
punt
in Italië.
Is, wat voor scheidsrechter sturen ze naar Inter Parma?
Nee, maar goed,
wat zijn het voor twee? Je hebt Pairetto. Pairetto is de slechtste scheidsrechter van de Italiaanse velden. Ja. Na Giacomelli. Pairetto die is al jaren, bij welke wedstrijd die ook fluit, is hij het gewoon kwijt. Zijn, volgens mij heeft hij, dat is helemaal niet iets wat met Inter te maken heeft. Zijn familie heeft een groot dwarsverband met Juventus. Volgens mij werkt zijn broer voor Juve en heeft zijn vader ook bij Juventus gewerkt. Dus daar is al veel kritiek op als Pairetto wordt aangesteld. Bij welke club dan ook. En dat was nu dan bij Inter. Maar Pairetto raakte geblesseerd tijdens zijn warming-up. En volgens mij had hij iets met zijn kuit. Want hij maakte telkens zo'n beweging met zo'n soort alsof hij een doek uitvringde.
Wrong.
Jezus, die werkwoordvervoegingen gaan niet goed op maandagmorgen. Uitvrong. En zijn vervanger was Piccinini. Piccinini eerder dit jaar al de scheidsrechter bij Benevento Inter. Toen had hij al niet goed gefloten. Dus iedereen op Twitter die Inter volgt, die ontplofte al een beetje. Die dacht, nou ja, oké, fijn. Het is dat Pairetto float. Want,
je gaat er sowieso vooruit.
Je gaat er zo vooruit. Ja. Maar dan komt Piccinini tevoorschijn en daar kan je ook niks mee. En nou ja, hij float gewoon weer een hele matige wedstrijd. En dan is er één moment, op het moment dat het 1-2 staat voor Parma, dat er een voorzet komt. Perisic wil inkoppen. Maar die krijgt een zet van een Parma-verdediger. En het is een overduidelijke zet. Maar de scheidsrechter geeft hem niet. Piccinini zegt gewoon, het is een corner. En de VAR grijpt ook niet in. En op dat moment weet je al dat het gaat ontploffen, want het sluimert al heel lang, hè? Die onvrede over de scheidsrechters. En daar begint het dit weekend, want daarna zijn er weer heel veel wedstrijden geweest waarin het slecht is gegaan. Gisteravond kwam de scheidsrechtersbaas, Nicola Rizzoli, voor de camera's van Sky. Ja, en die heeft dan weer zo'n lulverhaal. We kijken met de VAR, doen we er alles aan om op de beelden te kijken en te zien waarom de scheidsrechter gelijk heeft. Maar dat is toch helemaal niet een instelling van de VAR die je moet hebben. Nee. Ze doen er dus alles aan om te bevestigen dat die foute beslissing van de scheidsrechter de juiste
gerechtvaardigd
is. Gerechtvaardigd kan worden.
Daar zoeken ze naar.
Dat is niet de manier. Nee. En dan zie je dat het zo vaak misgaat. En ook bij, kijk, dit keer is Inter speelt tegen Parma gelijk. Hadden moeten winnen, veel kansen gehad. Je kan het niet helemaal aan die penalty ophangen, maar het is natuurlijk wel een pijnlijk moment.
Maar goed, Rizzoli heeft natuurlijk ook gezegd dat ze een penalty hadden moeten krijgen.
Heeft hij
dus
gezegd?
Dat heeft hij gezegd. Okay, dus dat is natuurlijk
maar wat
extra
koop je ermee?
Het
is extra pijnlijk. Je koopt er niks mee. Want je kan elke week wel zeggen, ja, we hebben het hier fout gedaan, we hebben het daar fout gedaan, we hebben het daar fout gedaan. Maar uiteindelijk veranderen ze niks. Nee. Want een dag later bij een paar andere duels, en daar komen we zo nog even op. En ik zal beloven dat het echt niet alleen maar over de scheidsrechters gaat, maar daar ging het weer een aantal keer mis. En weer overduidelijk mis. Het is zo'n grote ergernis.
Ja, nee, het maakt het wel lastig om ervan te genieten op een goede manier, zeg maar.
Ja,
het is meer een soort shitshow. Het is ook wel leuk als je inderdaad niks met die clubs hebt, dat je denkt van wat is dit weer voor
dan wel, maar als je zit te kijken en ik denk van, ja, bij Inter kijk ik natuurlijk iets meer met de gekleurde bril dan bij andere wedstrijden. maar dat is wel een grote ergernis, want dan denk je, ja, wat als het dan 2-2 was geworden? Hadden ze dan nog kunnen winnen? Het heeft zo'n grote invloed op de wedstrijd, dat Beppe Marotta, de Inter-directeur, ook na afloop voor de camera's kwam. En dat doet hij normaal nooit.
Ja, in plaats van Conte.
In plaats van Conte. En hij zei, ja, zo gaat het niet. Je moet als VAR ingrijpen. Hij stond er ook op de manier hoe ik nu praat, heel rustig. Dit is een moment waarop je objectief gezien een penalty moet geven. En dat vond iedereen ook, want alle analisten en alle mensen die hebben het er ook zo over gehad. En hij gaf hem niet. Nou ja, heel irritant. Ja. Echt heel irritant.
En wat is nou eigenlijk de deal met Gervinho? Want 3 van zijn laatste 4 doelpunten waren tegen Inter.
Is dat waar, ja?
Hij was op weg naar Inter volgens mij deze zomer.
Zeker, ja. Conte wilde hem heel graag hebben. Conte ziet hem waarschijnlijk alleen maar spelen tegen Inter. En dan is hij altijd goed. En voor de rest bakt hij er niks meer van naar Gervinho.
Dan gaan de
gordijntjes weer dicht.
Dus je bent blij dat hij niet is gekomen?
Ja, daar heb je toch niks aan. Ja. Daar heb je niks aan.
Ja, goed, je speelde niet met Perisic in de spits.
Zeker, ja, dat staat ook nergens op. Maar ja, Pinamonti moet dan gewoon spelen en niet Perisic. Nog één laatste ding over Inter. Conte die was na afloop van vorig seizoen boos over de geringe bescherming van het bestuur. Die heeft hij nu gekregen. Conte was boos dat hij niet de spelers kreeg die hij wilde. Die heeft hij nu gekregen. Conte wil kampioen worden, maar hij staat nu na 6 wedstrijden op een 6e plek en heeft al 7 verliespunten. Wanneer komt er nou een keer echt kritiek op Conte? Wanneer is het tijd om hem echt een keer af te branden? Want het gaat zo niet, hè? Laten we even eerlijk zijn. In de Champions League ook 2 gelijke spellen gehad. Het begint wel heel irritant te worden. Hij is bijna niet meer op een normale manier te verdedigen.
Nou ja, ik heb gehoord dat Willem Haak in de Los Stadio podcast wel kritiek
heeft.
Het stelt
toch ook helemaal niks voor. Maar voor de rest is er helemaal niks nog over hem geschreven.
Nou ja,
op een manier hij krijgt 12 miljoen per jaar. Hij wordt gezien als een van de toptrainers ter wereld. En elke keer als iemand wegvalt, komt hij toch weer met die 3-5-2 van hem aanzetten. En dan komt hij toch met een of andere manier dat hij Perisic in de spits zet. En dat hij echt de ene na de andere verkeerde beslissing maakt. Eriksen begon net te draaien afgelopen zaterdag. Ging er weer uit. Nou hoef ik Eriksen niet te verdedigen. Maar het is wel heel moeizaam allemaal.
Ja.
Door. Ja. Stukje Inter gehad. Ja, een stukje goed.
Frustratie is eruit.
Vanaf nu kunnen we weer. Ja, dit is toch een mooi podium om de frustratie te uiten. Later die avond was er namelijk nog een mooie wedstrijd. Uit neutraal opzicht. Hoe zeg je dat? Neutraal gezien.
Uit neutraal
oogpunt. Bologna-Cagliari. de 2 Rosso Blu. Werd 3-2 voor Bologna. Moussa Barrow, hè?
Ja, dat is wel een speler.
Toch?
Ja, vorig jaar natuurlijk, bij Atalanta heeft hij volgens mij is hij een seizoen begonnen. En toen halverwege ging hij naar Bologna gegaan. Ja. Maar ja, dat is wel gewoon ook een lekkere speler voor de toekomst, denk ik. Hij is natuurlijk nog jong.
Gambiaan.
Ja, het blijft wel bijzonder hoe het, ja, hoe noem je het, een soort vreemdelingenleger van Bologna. Want volgens mij heeft er geen enkele ploeg in de Serie A zoveel buitenlanders. Nee. Of tenminste zoveel verschillende nationaliteiten. En Moussa Berro is er echt een van de uitblinkers eigenlijk week in week uit. Beetje afhankelijk van met wie die speelt. Hij heeft natuurlijk ook een paar wedstrijden dit seizoen. Bijvoorbeeld wanneer Palacio in de spits stond, dat hij iets meer vanaf links kwam. En dan is hij toch wel iets minder gevaarlijk, ja. Vaak. Maar was hij echt gewoon weer goed. Geweldig doelpunt.
Twee doelpunten zelfs.
Ja, natuurlijk. De eerste was geweldig. Maar was natuurlijk even iets mindere periode. Het lag even iets minder dik erop. En nu, ja, speelde gewoon een hele goede wedstrijd. En bij Bologna moeten we toch ook hebben over die reeks. Daar hoor je ook niemand over. Maar die hebben nu 39 wedstrijden op rij een tegendoelpunt gehad.
Waar Denswil tegenwoordig gepasseerd wordt.
En Mitchell Dijkstra
ook niet meer speelt. Dat is geblesseerd.
Een heel seizoen plus een wedstrijd.
Altijd. Gewoon altijd. Gekkies. Terwijl ze wel een goede keeper hebben. Ja, Skorupski.
Het is echt bizar. Het is gewoon iedere week krijgen die een tegengoal.
Maar waar ligt dat aan? Hebben ze zulke slechte centrale verdedigers? Ja, dan Danilo staat er nog.
Ja, maar goed, het is natuurlijk niet de beste verdediging van Italië. Daar kunnen we denk ik kort over zijn. Maar je zou verwachten dat het toch een keer dat het goed valt. Het lukt gewoon niet.
Tegen een of ander, nou, tegen Cagliari dan niet. Want die hebben tegenwoordig met Simeone en João Pedro uitstekende spelers.
Die hebben gewoon een goede aanval daar. Maar het is bizar.
Ja, ja.
Dit wordt ook gewoon een soort wekelijks rubriek. Maar wel, rubriekje heeft Bologna er weer eentje
wel
tegen.
Spektakel. Ja, die kan ook elke week terugkomen. Ja, daar kunnen we kort of lang over doen. Maar 3-2 gewonnen. Ze hadden daarvoor wat lastig, hadden maar 3 punten uit 5 wedstrijden. Dit keer wel gewonnen. Het is toch jammer, want er zit heel veel potentie bij Bologna, maar dat komt er toch niet helemaal uit. Terwijl er zoveel talent zit, met de Hickey ook op linksback. Dat is een schot, die vervangt Mitchell Dijks, die nog steeds geblesseerd is. Terwijl hij hier een wekker afgaat in de studio van FC Afkikken.
Jaron Blok moet wakker worden.
Ja, zeker. Ja, 9:45, keurige tijd. En Jerdy Schouten moeten we nog even noemen. Die heeft een basisplek bij Bologna.
En terecht.
Toch?
Een van de beste spelers daar, denk ik. Zo niet de beste.
Alla de Roon, misschien wel. Misschien wel iets voetballender.
Meer richting Frenkie de Jong. Zelfs gewoon qua...
Ja, daar komt hij weer. De rode Frenkie.
De roze Frenkie. Ja. Ik bedoel, het is lastig sowieso om spelers met Frenkie de Jong te vergelijken. Omdat er weinig spelers echt met zoveel durf en techniek spelen, denk ik, als Frenkie de Jong. Maar hij heeft er wel zeker wat van weg met manieren waarop hij wegdraait, hoe hij het spel ziet en verlegt.
Goede passing ook.
Zeker. Nou, hij is echt een van de betere spelers daar. En,
zeker in de gaten houden.
Gaat zeg maar nu weer een beetje, gaat het weer een beetje crescendo daar. Want het is gewoon een leuke ploeg.
Mooi woord. En hopelijk kijkt Atalanta. Want ik vind Jerdy Schouten echt een speler die bij Atalanta wel eens heel belangrijk zou kunnen worden. Maar bij Bologna zit ook heel veel talent en kunnen ze ook doorgroeien.
En over die reeks is gesproken. Ja. Ik zag ook nog dat Udinese kreeg natuurlijk die penalty tegen Milan.
Ja.
Dat was de eerste penalty in 49 wedstrijden.
Die ze tegenkregen.
Die ze meekregen.
Oh, die ze meekregen. Oh ja,
dus dat is
precies,
natuurlijk ook best wel spannend.
Ja. Met Rodrigo de Paul, die daar natuurlijk nog zit. Een transfer kon maken afgelopen zomer. Maar uiteindelijk daar is gebleven in Udine. Hebben we net al weer even naar gekeken naar de wedstrijd. Naar Spezia Juve ook al. Dan gaan we naar de meest spectaculaire van dit speelweekend, denk ik. Torino-Lazio. Ik heb die wedstrijd niet gekeken, moet ik heel eerlijk zeggen.
Goed, iedereen keek naar Juventus natuurlijk.
Nee,
ik bedoel,
precies.
Naar
Ronaldo, naar de Ronaldo-show. Maar uiteindelijk zie je dan telkens langskomen dat er Torino, de Torino heeft gescoord. Dat Lazio heeft gescoord en dat bouwt zich op. Toen ben ik zelf naar de Vuelta gaan kijken, want ik dacht het staat 3-2. 3-2 klaar, dat heeft Torino gewonnen. Lazio draait dit seizoen toch niet top. En het was al de 93ste minuut. Penalty, 94ste minuut, maakt Immobile af uiteindelijk, een minuutje later. En daarna wordt er nog even doorgespeeld. En scoort Caicedo.
Caicedo.
Ja, weet ik. Ja. De 3-4. Klein grapje. En Lazio doet het weer. Lazio doet het weer, inside joke.
Ja.
Het kunststukje herhaalt, hè?
Ja, ik denk Ik heb niet opgezocht, maar voor mijn gevoel scoort Lazio heel veel in de slotfase.
En altijd Carcedo voor het gevoel ook.
Hoe heet het? Je hebt de Zona...
En Cesarini.
Ja, dat is... Moeten we ook even uitleggen voor de ouderen. Juriaan, kom er maar in. Nee. was inderdaad een speler. Die scoorde altijd in de laatste minuten. Dat is nu een beetje de... Ja, wat we eigenlijk in bijvoorbeeld bij Den Haag hebben, het Haags kwartiertje, dat altijd werd gescoord.
Maar dat bestaat niet echt meer. Ja.
Dat bestaat natuurlijk ook statistisch gezien niet.
Fergie Time is mee te vergelijken.
Fergie Time bijvoorbeeld. Maar in ieder geval, ja, hij was een van de spelers die heel vaak scoorde in de laatste minuut. En dat is ook gewoon onderdeel geworden van het Italiaanse voetbal vocabulaire.
Zona Caicedo kunnen we het wel noemen.
Dat wordt nu een beetje de Zona Caicedo. Vorig seizoen kan ik me ook een wedstrijd herinneren. Volgens mij bij Cagliari.
Ja, zeker.
Dat was toen 1-0. Voor Cagliari Simeone, geloof ik, ergens vroeg in de wedstrijd. En dacht je van, nou, Lazio gaat niet lukken. En toen ook gewoon twee keer in de extra tijd. Mm-hmm. Volgens mij ook Immobile en Caicedo toen. 1-2. En nu doen ze het weer. Ja, het is eigenlijk bizar. Want ik, net zoals wat jij zei, ik was natuurlijk Juventus aan het kijken. 1-4 was het op een gegeven moment. En ik zag Torino op 3-2 staan. Nou, mm-hmm. Torino natuurlijk dit seizoen een van de minste ploegen. Eigenlijk de enige speler die daar draait is Belotti.
Ja, die wel scoort.
En ik dacht van, nou, toch knap, Lazio verloren. De Torino dan eindelijk een goede overwinning. Dus ik had niet meer gekeken. En toen 10 minuten later kijk ik op mijn FOTMOP app en ik zie opeens 3-4 staan. En ik van, ja, dit is wel bizar. En het zegt denk ik ook wel genoeg over Torino. Want
ja,
de schopstoel qua trainers, ik denk dat er twee op dit moment...
Je had hem ingevuld, toch, Gianpaolo, als eerste trainer die eruit vloog?
Ik weet niet meer. Ik ga niet even opzoeken wat ik had.
Maar het is wel opvallend, want midweeks waren er inderdaad ook wat Coppa Italia wedstrijden. Moest Torino het in eigen huis opnemen tegen Lecce. Lecce dat tegenwoordig in de Serie B speelt. En toen had Torino een gelijkspel nodig. Of een verlenging nodig. En uiteindelijk komt dat dan terug in die zondagwedstrijd. Dat ze toch zijn opgerookt na 90 minuten. En laatst weer nog twee keer moeten laten scoren. Denk je dat Gianpaolo eruit vliegt na de komende nederlaag?
Ja, ik denk dat er drie trainers op dit moment echt heel erg moeten oppassen. Stroppa van Crotone.
Ja.
Die natuurlijk ook al iets langer onder vuur ligt.
1 punt uit 6 wedstrijden.
En verder inderdaad, Iacchini bij Fiorentina komen we straks nog even op. En dan deze Gianpaolo van Torino.
Die ook net pas is aangesteld afgelopen zomer.
Ja, maar natuurlijk ontslagen bij Milan al na... Nou, dat duurde ook niet lang.
Nee, 2 maanden volgens mij.
Bij Sampdoria is het toen natuurlijk, heeft hij het wel redelijk gedaan.
Aanvallend voetbal liet hij daar zien. Was wel oké, vond ik. Toen werd hij ook wel genoemd bij heel veel andere ploegen. Is Interista, kwam zelfs even langs bij Inter als nieuwe trainer. Uiteindelijk bij Milan terecht, gelukkig.
Ja, gelukkig voor jou.
Ja,
en, ik zit trouwens even te kijken. De trainer waarvan ik dacht dat hij als eerste werd ontslagen was Paolo Fonseca.
Oh ja, ja. Dus, dat gaat niet gebeuren, denk ik. Nee, ik heb Simone Inzaghi en daar lijkt het tegenwoordig ook niet meer op. Maar terug naar die wedstrijd. Torino-Lazio 3-4. Lazio dat toch weer iets beter gaat. Had veel corona gevallen. Midweekse gelijk gespeeld in België bij Club Brugge. Toen waren er een aantal spelers niet bij.
Nou, echt een groot aantal.
Echt een groot aantal, ja. Ja. En tegen Torino hadden ze een aantal spelers wel weer terug. Immobile, razendsnel hersteld van het coronavirus. Wat andere namen ook. Reina stond nog wel op doel. Maar het ging allemaal best wel prima. En daar ook was een scheidsrechter die het allemaal niet meer wist. Kiffy. Gaf wat penaltietjes uit het niets. En de VAR geeft niet in. Ja, we noemen het eventjes, want dan is het niet alleen maar Inter waar de scheidsrechter verkeerd optreedt.
Ook hier weet je, kijk, het scheelt dan nog dat inderdaad en Torino en Lazio zo'n penalty krijgen. Dus die kun je dan praktisch aan elkaar wegstrepen.
Ja, ja.
Maar goed, het is inderdaad wel sneeuw. We moeten eigenlijk ook gewoon een keer alle scheidsrechters gewoon een soort ranking maken. En dan gewoon hoe slecht die elke week zijn.
Kiffy is ook dan, iemand die niet zo goed kan fluiten.
En dan kijken of er misschien
toch elke
überhaupt
week een fluit heeft.
Een scheidsrechter,
ja, op een voldoende uitkomen. Wie op een voldoende? Ik denk dat er wel een paar op een voldoende uitkomen uiteindelijk. Daarna was het tijd voor de kraker van het weekend, denk ik.
De topper.
Napoli tegen Sassuolo. Twee ploegen die dit jaar goed draaien. Die het uitstekend doen in de Serie A. Napoli, waar Osimhen hartstikke goed is. Waar wat andere namen het heel goed doen. Sassuolo, waar 3 spelers altijd opvallen die er niet bij waren tegen Napoli. Berardi, Caputo en Juricic waren vanwege omstandigheden er niet bij tegen Napoli. Waarschijnlijk vanwege een coronabesmetting. Dat heeft de club niet gecommuniceerd. En toch won Sassuolo.
Ja, ik dacht, ik ga bijna mijn totootje even invullen op Napoli. Want dit kan bijna niet dat Sassuolo zelfs zonder de, ja, gewoon de drie beste spelers wint.
Boga hoort ook nog wel in dat rijtje en Locatelli.
Maar toch?
Ja, zeker, ja.
Ja.
Het was knap. En ze waren, kijk, zij zijn in staat om hun eigen spel wel 100% te spelen. En zelfs als ze die drie namen niet hebben, volgen ze gewoon de filosofie van de Zerbi, de trainer. En dat blijkt te werken, ook tegen Napoli en zelfs in São Paulo. Is Napoli dan toch af en toe wat teleurstellend misschien? Hebben ze dan toch iets te veel opgehemeld de afgelopen weken? Al tegen AZ verloren natuurlijk, thuis in de Europa League. Nu tegen Sassuolo ook thuis.
Ja, lastig. Ik denk dat ze het heeft natuurlijk ook best wel meegezeten. Ik heb gisteren ook even naar de expected goals gekeken. En ze hebben er volgens mij 5 meer gemaakt dan je mocht verwachten op basis van die expected goals. Dus dat betekent ook dat ja, de aanval is draait lekker. Veel de schoten van afstand die erin vliegen. En ja, dat trekt op een gegeven moment trekt dat eigenlijk, als je een beetje expected goals, intussen is dat in Nederland denk ik wel bekend, trekt dat over een heel seizoen trekt dat wel recht. Maar goed, dat laat wel zien dat Napoli vooral heel scherp was eigenlijk in die eerste wedstrijden. En je ziet nu dat die scherpte een klein beetje vanaf is. Ik heb ook een paar van die coronagevallen gehad, waardoor ja, moest gerouleerd worden. Dan heb je natuurlijk ook mis je een beetje misschien die vastigheid.
Zielinski en Elmas er meer dan 3 weken niet bij geweest.
En Maximovic eigenlijk heel goed begon als centrale verdediger dit seizoen. En nu ja, is weer Manolas, Koulibaly. En we krijgen nog steeds wel weinig doelpunten tegen. Mm-hmm. Dus dat spreekt er nog wel in hun voordeel. Maar Maximovic was wel echt een heerser daar een beetje in die verdediging. Dat missen ze misschien ook een klein beetje. Maar dat het inderdaad niet goed meer draait, dat is denk ik wel duidelijk. En ze hadden nu in eigen stadion hadden ze 43% balbezit. Dat is dan ook best wel bizar eigenlijk als je ziet waar Napoli normaal gezien op wat voor percentages die staan. En dat Sassuolo dan inderdaad op bezoek in São Paulo wint, dat is
maar
is
niet gelijk tijd om aan een noodbel te trekken, nee, denk natuurlijk ik. Niet. Want Napoli heeft het wel redelijk goed voor elkaar, ook qua selectiebreedte. En ook daar was weer scheidsrechters kwestie. Vlak voordat Sassuolo de 0-2 maakte, werd Victor Osimhen, de Napoli-spits, namelijk even aan zijn shirt getrokken in de 16. En ook daar kreeg Napoli, niet ook daar, want daar kreeg Napoli geen pengel. Penalty. En in de tegenaanval scoorde Sassuolo. Heel Napoli boos, Gattuso boos. En dit vond ik wel misschien wel een goedkoop momentje. Maar ja, het moet wel gezegd worden dat heel Napoli boos was.
Het was wel weer lekker controversieel.
Het was wel weer, precies, wel dat de VAR even moest kijken. En uiteindelijk besloot de videoscheidsrechter om niet in te grijpen. En bleef het doelpunt van Sassuolo staan. 0-2 in plaats van mogelijk 1-1 via zo'n penalty.
In de 95e minuut, ja, dus had ook wel een
dus
verschil
dat is
gemaakt,
ook heel pijnlijk. Maar en ja, Osimhen werd wel in zijn shirt getrokken. Dus dan is het meer van waar de lijn trekt en wanneer je wil ingrijpen als videoscheidsrechter.
Maar Osimhen was wel de hele wedstrijd was hij op zoek, dus dat helpt natuurlijk ook niet mee.
Nee.
Eigenlijk vanaf, nou goed, ze kwamen achter in de 60e minuut ergens, Locatelli strafschop. En eigenlijk vanaf dat moment besloot Osimhen gewoon bij ieder contact te gaan liggen.
Had ook zelf moeten scoren. Ik denk dat hij ook een beetje geïrriteerd was over zijn eigen spel.
Maar natuurlijk, wat was het vorige week, die 2 keer geel-rode kaart. Mm-hmm. Het is natuurlijk, als het even niet loopt, is het wel iemand die niet zijn hoofd verliest. Maar
heet gebakerd mannetje
dat. Het is wel een heet gebakerde jongen. Ja. En, ja, ik vind dat altijd lastig sowieso met spelers die schwalbes maken. Het is lastig om die dan ook te geloven, zeg maar, op het moment dat het dan wel
Lautaro Martinez
is.
Heeft
Lautaro
ook een handje
Suarez
van.
Natuurlijk heel lang geleden in Nederland veel. We hebben natuurlijk bij Juventus wordt natuurlijk ook vaak gezegd over Dybala. Dat hij altijd, en Chiesa tegenwoordig ook bij Juventus natuurlijk.
Ja, die staat.
Dat hij heel vaak die voetjes opzoeken. Net zoals een beetje Zahavi, dat hij zijn voet laat hangen.
Je hebt mooie photoshopjes dat ze lekker aan het duiken zijn met z'n tweeën.
En wel nog even een kleine shout-out naar Maxime Lopez.
Ja.
Kwam over van Marseille. En je moet eventjes inderdaad die 0-2 terugkijken. Want ja, een beetje op zijn. Ja, wat was het? Zlatan tegen NAC. Ook zo heel zachtjes. Maar zo heel fluweel, zeg maar. Langs een paar uitgestoken benen. En dan,
wel wat minder spectaculair, maar wel mooi.
Maar het was wel een aardig,
zeker,
aardig eerste doelpunt in de Serie A, denk ik, voor hem.
Meer Zaniolo-achtig, vond ik.
Ja.
Qua bewegingen, qua rustigheid.
Ik vind het wel grappig, want die Maxime Lopez. Goed, Liga kun je niet zien in Nederland. Heel af en toe via Jean-Paul Rizon dat we wat meekrijgen. Maar iedere keer als ik dan inderdaad Marseille zie spelen, dan lijkt het echt alsof er ergens een 14-jarig jongetje stond in de basis. En dat was dan die Maxime Lopez, maar die is al 22.
En nu weer.
Maar je ziet er echt uit alsof die 14 of 15 is.
Ja.
Maar ja,
hij is jonger dan wij.
Kan lekker voetballen.
Ja. Sassuolo won daar dus met 0-2 knap. We staan nu tweede in de Serie A met 14 punten uit 6 wedstrijden. Later die avond, nee, tegelijkertijd zelfs, Roma-Fiorentina werd het 2-0. Roma, daar zijn we ook een paar keer naar gevraagd, doet het gewoon uitstekend. En die hebben we eerder dit seizoen echt afgekraakt. Dat ze toch voor de zoveelste keer niet lieten zien. Maar nu toch al heel veel wedstrijden achter elkaar ongeslagen. Goed aan het seizoen begonnen. 1 keer verloren. En dat was de reglementaire nederlaag tegen Verona. Een duel dat eigenlijk in een 0-0 gelijkspel eindigde. Werd omgezet in een 3-0 overwinning voor Verona. Omdat Roma een middenvelder verkeerd had ingeschreven. Diawara op de verkeerde spelerslijst geplaatst. Maar daarna zijn ze gaan draaien. En het lukt aardig, hè, bij Fonseca. Die gaat niet de laan uit worden gestuurd.
Nou ja, mijn voorspelling mag de prullenbak in. Hij heeft dit seizoen inderdaad gelijk gespeeld tegen Juve en Milan.
Maar niks mis mee.
Op zich is dat prima natuurlijk. En de rest gewoon gewonnen. Ja, we hebben natuurlijk ook een beetje over die... Sowieso de Romeinse transferperiode was natuurlijk niet perfect. En ja, wat er binnenkwam was natuurlijk niet...
Smaldini.
Ja goed, Smalling was terug. Maar dat is denk ik oprecht
wel...
Op
het laatste moment natuurlijk.
Maar dat is denk ik oprecht wel iemand die ook gewoon een beetje voor die zekerheid en dat vertrouwen... Hij straalt natuurlijk wel even wat uit binnen die selectie. Speelde goed ook in de... Maakte ze rentree in de Europa League. Scoorde gelijk, werd afgekeurd helaas. Mm-hmm. Maar nu inderdaad, ja, spelen goed. En zeker Pedro is echt een geweldige aankoop. Ja. Of tenminste aanwinst. En dat is dan toch wel...
Ze hebben een keurige aanval, hè? Met Mkhitaryan, Pedro, Seco.
Ja, maar intussen begint dat wel goed te draaien.
Ook wel op leeftijd, moet ook worden gezegd. Maar ja, ze draaien uitstekend. En die spelen goed met elkaar samen. Zo goed dat ze Zaniolo op dit moment bijna niet missen. Die er weer uit is met een kruisband blessure. Staat er toch een mooi aanvalstrio daar vooraan. En Justin Kluivert wordt ook niet gemist.
Ik weet niet hoe die doet in Leipzig.
Maar... Nee, die had afgelopen weekend heeft hij gespeeld en toen verloor Leipzig direct.
dat komt natuurlijk door Justin.
Maar we moeten het meer over de tegenstander van Roma hebben ook. Hè, compliment aan Roma gegeven. De Giallorossi gaan we een andere keer nog meer aandacht aan besteden als we ze 100% live hebben zien spelen. Waar het minder gaat is bij Fiorentina. Ja. En daar hebben we het ook elke week over. En daar elke week kijken we daar naar de trainer, Beppe Jacchini. Die het niet op de rit krijgt. Ondanks dat hij wel hele interessante spelers tot zijn beschikking heeft. Vorige week nog met 3-2 gewonnen van Udinese. Dat was vooral dankzij Gaetano Castrovilli. Een hele interessante middenvelder. Maar gisteren sloeg het helemaal nergens op. Ze werden echt weggespeeld door Roma. Dat denk ik wel 4-5-0 kunnen zijn. Jacchini kwam weer aan met zijn 3-5-2 opstelling. Waar hij de spelers eigenlijk helemaal niet voor heeft. Doet me bijna een beetje denken aan Antonio Conte. Alleen dit is nog wel wat
direct RL.
Petje langs de zijlijn. Maar dit is nog wel wat dramatischer. Hè?
Ja. Ja, het is gewoon heel teleurstellend.
Wanneer komt Luciano Spalletti daar?
Ja, of Maurizio Sarri, want die is natuurlijk ook nu afgelopen week werd opeens gezegd dat hij was gesignaleerd in de gesprekken en de onderhandelingen. Want hij heeft natuurlijk nog een contract in Turijn bij Juventus. Dat hij wordt ontbonden en dat Juve nog een kleine oprotpremie zeg maar meegeeft, de gouden handdruk.
Ziek gezegd.
Nou goed, ja, het gaat echt niet lang meer duren voordat de Jacchini de laan uitvliegt. Want ik zag al wat vergelijkingen van Jacchini... Bij Fiorentina is een beetje alsof je een brokkenpiloot Ferrari geeft.
Mm-hmm, ja.
Ik bedoel, het ziet er misschien van buiten ziet er nog oké uit, maar op het moment dat hij erin stapt, dan is het kapot.
Nou heeft Ferrari tegenwoordig ook het brokkenpiloten, maar goed, dat is...
Dat is weer een heel andere tak van sport.
Wielrennen langskomen, Formule 1.
Het is gewoon zo zonde, want de potentie en de kwaliteit is er absoluut. En we hebben denk ik voor dit seizoen Fiorentina ook als een van de teams... voorspelt misschien waar je het meest op moet letten, waar echt heel veel talent en potentie en interessante jongens rondlopen.
Hè?
Maar dat doen we ook al heel lang. Alleen met een trainer als Beppe Jacchini, wat eigenlijk gewoon een soort degradatiebehoeder is. Als je hem aanstelt, weet je dat je ongeveer niet gaat degraderen, maar heel veel meer dan dat is het ook niet. En dat blijkt nu ook wel.
Maar er zijn wel meerdere trainers al op mislukt. Montella, wat andere namen. Ligt het dan alleen maar aan de trainer? Want er zit al jaren heel veel talent bij Fiorentina. En al jaren eindigen ze in dat rechter rijtje. Ik ben ook geen fan van Jacchini. Ik heb hem ook al een aantal keer weggeschreven en gezegd dat het tijd is voor een toptrainer in Florence. Maar de spelers laten het ook niet zien. het draait er ook niet, omdat de spelers gewoon constant wisselvallig zijn en constant hun mannetje laten lopen of er niet staan op het beslissende moment. Wat ontbreekt er daaraan? Want als je kijkt naar dat elftal, dan is het echt niet zo slecht als dat het doet vermoeden. Ondanks dat ze in een 3-5-2 spelen, weet ik wat allemaal, kunnen er ook wel een boel spelers beter spelen dan dat ze nu laten zien.
Nou.
En dat vind ik ook heel, heel vreemd en heel opvallend om te zien.
Ja, ik denk wel echt dat dit typisch zo'n ploeg is als daar inderdaad gewoon een trainer is waar die gewoon rust uitstraalt.
Echt, ja?
En die gewoon duidelijk ideeën heeft dat het echt wel opeens kan gaan draaien. Want als je ziet wat daar nu de laatste jaren heeft rondgelopen. Nou, Iacchini zit er natuurlijk nu. Montella was natuurlijk ook eigenlijk nergens echt een goede trainer. Mm-hmm. Daarvoor naar Pioli, maar ook in zijn iets mindere periode, zeg maar. Stond er trouwens wel heel mooi ook met die paarse kooltrui.
Onze volgende merch,
ja, hopelijk. Die heeft het daar oké gedaan, denk ik. Maar niet zo goed als nu bij Milan. En goed, als je dan ziet wat daarvoor met Paolo Sousa, nog een keer Vincenzo Montella, Delio Rossi.
Maar Montella heeft het in zijn eerste periode daar goed gedaan.
Nee, maar dit zijn echt niet allemaal, daar mislukt. Maar het zijn ook geen trainers waarvan je zegt van nou, dit is echt wel iemand waar je ook op een langere termijn mee verder kan. En iemand bijvoorbeeld die ook in het verleden wat resultaten heeft behaald.
Zou je voor Sarri kiezen of voor Spalletti?
Ik vind Spalletti dan meer passen.
Ja.
Als toch een beetje stijlicoon. Ik zie hem ook echt met die paarse trui, zie ik hem nu al staan.
Ook kaal. Allebei Toscaans ook trouwens. Hè? Dat maakt het ook nog wel mooi.
En goed, ja, Sarri in zo'n kooltrui. Dat gaat er niet worden. Wordt een hele bijzondere Photoshop.
Ja, dat denk ik ook, ja. Paars trainingspak. Keuren we ook goed.
Ja. Nou ja, ik denk dat Spalletti daar beter past. Ook op basis van de spelers misschien die er op dit moment rondlopen. Maar ik zou Sarri daar ook wel willen zien. Lijkt me ook wel een heel interessant.
Maar Spalletti is denk ik beter in het plaveien van de weg.
Ja,
in het neerleggen van een plan. En daarna kan je doorgroeien naar andere trainers. Spalletti heeft het tot nu toe elke keer laten zien bij al zijn clubs. Dat hij in staat is om een onrustige club te veranderen in een club met beleid. Ja. En waar er wel echt een plan is. Dat heeft hij bij Inter enorm goed gedaan. En ik denk dat het bij Fiorentina ook wel erin zit. En dan is het weliswaar niet met als doel de kwalificatie voor de Champions League. Maar voor de Europa League of überhaupt voor het linker rijtje. En als je kijkt naar die spelers. En ik heb nu het elftal voor me. Dan start Iacchini met Callejon en Ribéry in de spits. Ja, dat zou je Spalletti...
Heb je een paar prima spitsen rondlopen ook.
Zou je dat nooit zien doen. En op het middenveld staan er gewoon Bonaventura, Amrabat, Kasrovili. Nou, dat zijn stuk voor stuk spelers die goed genoeg zijn voor het linkerrijtje en zelfs voor de Europa League. Dus iets om in de gaten te houden. Ik zet mijn geld op Spalletti.
Ja.
Al loopt zijn contract bij Inter nog wel door volgens mij. Dus daar zou nog wel iets moeten gebeuren.
Ja, die zit lekker op zijn wijngaartje... En wijntje
op zijn tractor, in zijn speedo.
Groot gelijk. Nee, maar Spalletti is ook gewoon een fijne aanwinst voor de Serie A, voor de persconferenties, voor de filmpjes, voor de... Ja, het is wel gewoon een cultfiguur misschien niet, maar Jawel. Het is wel echt iemand die in de Serie A moet zijn. Het is gewoon echt wel een legende intussen.
Als hij terechtkomt weer bij Fiorentina, is gewoon de leukste trainer uit de Serie A, denk ik.
Ik heb hem toen gezien bij PSV Inter, toen een paar jaar geleden in de Champions League. Toen was ik bij die persconferentie toevallig en... Ik weet niet hoe jullie daarover denken, maar voor mijn gevoel was Luciano Spalletti altijd een heel klein, kaal mannetje. Maar dat is echt een grote vent ook. Dat wist ik dus niet.
Ik stond er
met mijn camera en hij kwam zo opeens langslopen, maar hij is 1,85 meter, denk ik. Alleen,
hij is langer dan wij, denk ik.
Zie je gewoon echt niet.
Hij straalt wel wat uit.
Hij straalt ook echt wat uit en hij is heel rustig in het vertellen. Als je hem hoort praten, echt heel kalm en heeft een mooie vertelstem. Weet je,
hij geeft lezingen. Hij geeft geen persconferenties, maar lezingen.
Zou ook wel. Ik zou gewoon kinderboeken van Luciano Spalletti willen.
Ik had afgelopen week er nog even over met Isaac. En die moest toen ook wel eens vertalen als Spalletti de trainer was. En volgens mij ook rondom Inter PSV. Tolken. Tolken. En Spalletti is het moeilijkst om te vertolken. Want die is echt, die gaat van hot naar her, en die geeft echt een lezing en dan gaat hij maar door. Wat dat betreft is ook wel interessant. En je hebt hem ook vaak boos voor de camera zien staan. En dan geeft hij gewoon een lezing over wat hij verkeerd heeft gezien en wat de scheidsrechter verkeerd heeft gedaan. Laatste wedstrijd van de Serie A die we nog even kunnen bespreken, want het was op zondagavond. Hè? Het is vandaag maandag, vanavond is nog Verona tegen Benevento. Maar op zondagavond was de Derby della Lanterna tussen Sampdoria en Genoa. Verrassend hoog niveau, vond ik.
Ja, Nou goed, Sampdoria is natuurlijk, draait ietsjes beter. Genoa zijn er nog steeds niet echt van overtuigd, denk ik.
Nee, van allebei niet echt. Ja, Sampdoria iets meer, maar...
Maar goed, ja, het is inderdaad, de laatste jaren is het een beetje een soort degradatiederby geweest eigenlijk. En het niveau leek nu gelukkig wat hoger.
Ja, weer een beetje het niveau van 5 jaar geleden. De afgelopen 3-4 jaar zat ik vaak te kijken en dan dacht ik, ja, waar zit ik nou naar? Wat is dit voor wedstrijd? Ja. Alleen maar schoppen. En tegenwoordig zitten er wel bij allebei de teams interessante spelers. Paar uitlichten, denk ik. Augello hebben we al een keer gezegd. Dat is de Genovese Beetle, mogen we dat zeggen?
Ja.
Zoiets, toch?
Dat mag, een mooi boekkapsel.
Ja, ja, dat was Mattia Perin ooit, maar die heeft tegenwoordig een ander kapsel, een andere koep. En aan Sampdoria kant, of nee, aan Genoa kant, Rovella. Dat is een hele interessante middenvelder. Werd ook al in verband gebracht met wat topclubs. Die zijn dit seizoen ingekomen. En die valt eigenlijk elke week op daar bij Genoa. En dat zijn dan twee spelers waarvoor ik persoonlijk ga zitten tijdens zo'n derby. Die wel echt wat brengen. En ze bracht het ook. Rovella is 18. Komt uit de eigen jeugd van Genoa. En dat is echt het volgende pareltje die ze voor miljoenen kunnen gaan verkopen, denk ik. Uiteindelijk werd dat duel 1-1. Jankto en...
Skamakko. Ja. Oud PSV, die kennen we oud nog, Zwolle, hè? Zelfs,
ja,
ik.
Ja, zeker. Niks laten zien in Nederland.
Nee. Zoals heel veel Italianen. Ja. Ik, want volgens mij was het toen toch dat Zwolle, die huurde toen en Skamakko en Tripaldelli.
Ja, ja.
En die spelen
ja.
Nu allemaal in de serie.
Ja, ja.
Bij Zwolle hebben ze volgens mij bij elkaar nog geen 100 minuten
niks.
Gespeeld.
Nee, nee.
Nou, goede goal. En ik zag ze, de jongste, want hij is volgens mij pas 20 of 21, jongste doelpuntenmaker in de derby voor Genoa sinds 1994. Dat is natuurlijk ook altijd een mooie...
Ja, zeker, ja.
De mooie feit. Nee, maar goed, ja, ook natuurlijk een klein beetje vanwege de coronabesmettingen die ze natuurlijk bij Genoa hebben gehad, dat ook onder andere Rovella en Skamakko dan speeltijd krijgen, omdat ze ook gewoon moeten wisselen uit.
Maar Rovella
fysiek,
blijft daar staan, daar ben ik van overtuigd.
Ja, nee, maar goed, Genoa heeft natuurlijk eigenlijk ook al een van de... jarenlang eigenlijk een van de betere jeugdopleidingen van Italië, waar natuurlijk heel veel interessante spelers vandaan komen. Dus dat helpt ze dan wel, zeg maar, ook op dit soort momenten. Maar...
Wat ik wel mooi vind, is dat bij Genoa Shomu Rodolf er niet bij was. En dan zie je ook dat zijn tolk er ook gelijk niet bij is. Die
mooi,
zit ook niet op de bank. Dat is gewoon een duo-deal. Dus als de ene bij de selectie zit, dan moet de ander er ook bij zitten. En nou ja, dat was deze week dus niet het geval. Lasse Schöne, zoals eerder al een keer gezegd, niet ingeschreven bij Genoa, dus niet bij de selectie. En dan zie je wie er invallen en dan denk je, jeetje, wat zonde is dat. Het was toch mooi geweest als Schöne daar nog gewoon minuut had kunnen maken. Ja, en Radovanovic en ja, Melegoni, wat een enorm groot talent was bij Atalanta, waar het tot nu toe niet helemaal is uitgekomen. Maar ja, als ze dan toch centrale middenvelders in gaan wisselen, dan was het toch mooi geweest als Lasse Schöne speelminuut had kunnen maken. Oké, we hebben twee opties, Wes. We zitten er alweer flink overheen eigenlijk, over onze tijd. Maar we hebben nog de column van Juriaan over een wedstrijd van aankomend weekend, namelijk tussen Genoa en Roma. En we hebben de Champions League nog. En we hebben er eigenlijk nog maar 5 minuten voor.
Ja, nou, laten we het dan gewoon allemaal laten zitten. Gaan lekker naar huis.
Laten we eerst nog even naar de Serie A kijken. Even de column van Juriaan van Wessem. Waar we altijd van genieten. En die deze week dus gaat over het duel tussen Genoa en Roma van zondagmiddag om 3:00.
Komende zondag staat Genoa AS Roma op het programma. En dat is een goede reden om het eens te hebben over een van de grootste schutters aller tijden van het Italiaanse voetbal. En toch is hij voor veel mensen een vrij onbekende speler gebleven, omdat hij door een bizar lot geen furoren maakte bij de nationale ploeg. In 6 interlands wist hij niet eens te scoren. Ik heb het over Roberto Bruzzo, een fysiek sterke spits die de klasse had om vaak op het juiste moment toe te slaan. Hij was ook een echte rommelaar in het strafschopgebied en tegelijkertijd een antiheld. Hij werd in de jaren 80 maar liefst 3 keer topscorer van de Serie A. En is ook de enige speler in de geschiedenis van de Serie A die in 1 wedstrijd 5 keer wist te scoren. En dat gebeurde op een kille middag in februari 1986 bij AS Roma Avellino. Het werd 5-1 en Bruzzo maakte dus alle 5 goals voor zijn ploeg. Natuurlijk ging dat nieuws de hele wereld over. Maar Bruzzo was geen Paolo Rossi, ook geen Bruno Giordano, Ciccio Graziani of Alessandro Altobelli. En zelfs geen Giuseppe Galderisi. Zelfs toen vanwege het Toto Nero-schandaal Rossi en Giordano geschorst waren, kwam hij niet echt in aanmerking voor de nationale ploeg. Op het EK van 1980 was hij slechts reserve. En voor de WK's van 1978, 82 en 86 werd hij niet eens opgeroepen. Hij brak door bij Genoa en was in 1976 bij de promotie van die club de topscorer van de Serie B. En in de zomer van 1978 verhuisde hij naar AS Roma, waar hij een icoon zou worden. Hij was zeker een van de dragende spelers in de ploeg van Niels Lidholm, die vanaf 1980 aan de weg zou timmeren en met sterkspelers als Roberto Falcao, Bruno Conti, Agostino De Bartolomei, Sebastiano Nela en Carlo Ancelotti en later ook Toninho Cerezo en Zibi Boniek fantastische furoren maakte. Hij won er 4 keer de Coppa Italia, maar het hoogtepunt was de Scudetto van 1983 en die stelde Roma uitgerekend in een wedstrijd bij Genoa veilig. Na afloop werd Pruzzo door de lokale fans op handen gedragen. Dit was een fantastische landstitel en dat is ook al vaak gememoreerd, maar van die landstitel was Pruzzo de grote held. AS Roma was toen een van de toonaangevende ploegen in Europa, ook vanwege een vrij on-Italiaanse speelstijl met een zonneverdediging en dus die wat bonkige spits die in bijna elke ronde op weg naar de Europacupfinale het verschil maakte met cruciale goals. Hij scoorde zelfs in die finale tegen Liverpool, maar slaagde er die avond in Rome niet in om zijn ploeg over de drempel naar de eindzege te helpen. Roberto Pruzzo was een fenomeen, een held. En telkens als hij weer een wedstrijd op zijn manier had beslist, was er die vraag in de hoofdstedelijke media. Waarom krijgt hij geen echte kans in de nationale ploeg? Vanwege hem was er zelfs een grote protestdemonstratie van boze fans bij het vertrek van de Squadra Azzurra naar de Mundial van 1982. Hoe dom kon Beerzot zijn om Pruzzo te negeren voor de net van een schorsing teruggekeerde en niet fitte Paolo Rossi? Het liep dus even anders en dat is zijn noodlot. Paolo Rossi werd de held van een hele generatie Italianen, maar Roberto Pruzzo maakte veel meer goals.
Ja, een prachtige column van Juriaan van Wessem. Over het aankomende speelweekend, over het duel tussen Genoa en Roma en over de historie daarvan. En natuurlijk, wat moois eruit gelicht. Er zijn wel een paar andere mooie wedstrijden ook aankomend weekend waar we voor gaan zitten. Namelijk tussen Lazio en Juve en Atalanta en Inter van zondagmiddag. Nou, dat is toch wel genieten.
Ja, dat zijn wel de mooiste potjes, denk ik, aankomend weekend.
Kan je
top 4 ploegen eigenlijk een beetje. Top 4, top 5. Dus daar kun je wel even lekker voor gaan zitten, denk ik.
Super Sunday.
Nou, zo kun je het wel noemen.
En daarvoor hebben we nog even de Champions League. Gaan we ook nog even kort langs. Waar de Italiaanse ploegen natuurlijk ook gewoon in actie komen.
Real tegen Inter.
Ja.
Het moet.
Het moet. Ja, Inter natuurlijk 2 keer gelijk gespeeld. 1 keer tegen Shakhtar, 1 keer tegen Gladbach. En dan zul je zien dat ze tegen Real eigenlijk... Nou, 2 keer een resultaat moeten behalen. 1 keer moeten winnen en 1 keer moeten gelijk spelen. Nou ja, eerst in Madrid. Dinsdagavond, 9:00. Kraker. Ja. Wel een wedstrijd met veel historie.
En wel jammer dat ze niet in het Bernabeu mogen spelen. Het is nog steeds op dat...
trainingsveldje, ja.
Alfredo Di Stefano.
Je zou voor zo'n koninklijk affiche toch wel het Bernabeu verwachten.
Je zou zeggen van wel, maar ja.
Dan speel je op een fucking trainingsveldje. En daarnaast hebben we ook nog wat andere Italiaanse duels natuurlijk. Ik zit even te spieken en even te kijken wie tegen wie. Atalanta tegen Liverpool, ook dinsdagavond om 9:00. Ook leuk. We moeten eigenlijk 3 beeldschermen hebben. Voor Ajax, en voor Inter en voor Atalanta.
Ja, dat is een hoop interessante potjes denk ik.
Als Atalanta daar kan winnen, thuis, dan zetten ze een flinke stap richting de knock-out fase. Ja. En dat zou dus slecht nieuws voor Ajax betekenen. Wel een duel waar ze kunnen winnen.
Ja, zeker.
Zijn ze niet goed genoeg in vorm?
Nou, maar ik denk ook... Liverpool is natuurlijk ook niet echt denderend in vorm op dit moment. Die staan wel eerst natuurlijk in Engeland... maar met de meeste tegendoelpunten overtekent die... wat is die 7-2 tegen Aston Villa vertekent wel een beetje. Maar dat het inderdaad sinds... of nou ja, onder andere sinds de afwezigheid van Van Dijk... niet echt lekker loopt, daar lijkt me ook wel duidelijk. Waren tegen Ajax natuurlijk ook niet
top.
Op en
nee.
Top.
Nee.
Nee, dus ik denk dat Atalanta daar zeker een kans maakt. En ja, volgens mij hebben we allebei Atalanta op 1 gezet in die pool.
Dan
is het het start zijn.
En door woensdagavond, eerst met Zenit tegen Lazio. Lazio had om met 4-2 prima's begonnen in de pool. Echt wel door moeten kunnen gaan op deze manier, als ze zo blijven draaien. Maar dan zou het wel lekker zijn als ze winnen in Rusland. Wedstrijd is om 5:05. Het zal daar vast al koud zijn.
Het zal zeker koud zijn.
Lazio mist nog wel wat spelers, maar zou daar toch wel een resultaat moeten kunnen behalen. Of zeg ik dan gekke dingen? Nee. Later, 9:00, Ferencváros tegen Juve. Kunnen we eigenlijk hetzelfde over zeggen. Het zal koud zijn. Juve gaat nog niet supergoed.
Het Hongaarse klimaat is wel wat mediterraneer.
Ja. Maar dat moet Juve winnen.
Ja.
En wat dat betreft is het geen ramp dat ze hebben verloren van Barça.
Ja, maar dat zei ik ook al gelijk, want het was natuurlijk echt een verschrikkelijk frustrerende wedstrijd weer. Ja. Waarin eigenlijk Pirlo alles verkeerd deed qua opstelling en weer switchen en weer andere spelers. Vermoeiend. Maar goed, je hebt dan wel inderdaad als Juventus zijnde geluk dat je in een pool zit verder met Dynamo Kiev en Ferencváros. Dat natuurlijk, ja, met alle respect toch wel wat mindere goden zijn, zeg maar. Dus als je eigenlijk in 99 van de 100 gevallen moet je gewoon makkelijk door die groep komen. En dat is dan natuurlijk wel het enige gelukje wat Pirlo op dit moment heeft, dat hij die Champions League wat rustiger kan beginnen, misschien zonder heel veel druk.
Ja, daarom.
Goed, ja, dit is gewoon de wedstrijd die je eigenlijk gewoon met 3-4 doelpunten verschil moet winnen.
En het gaat pas echt door hem doen in de knock-out fase. Ja, absoluut. Maar als je kijkt hoe ze tegen Barcelona spelen, ja, wordt het toch wel
ik vind het heel fijn dat
moeilijk.
We dan zeg maar nu zo laat na die wedstrijd zitten.
Ja, exact. Ja, nee,
hebben.
Precies.
Daar word je niet gelukkig van.
Hebben donderdag Roma tegen Cluj in de Europa League. Nou, Roma geeft geen prioriteit aan de Europa League. Maar ja, hetzelfde wat we bij die andere wedstrijden zeggen. Moeten ze gewoon winnen tegen Cluj. Rijeka tegen Napoli, ook om 5:45 op donderdag.
Ook een beetje hetzelfde soort verhaal eigenlijk.
Ga jij ervoor zitten met het bord op schoot?
Ja, waarom niet?
Ja, leuk. Waarom niet? Ja, why not? Ja, leuk stadion ook. En om 9:00...
Dat is wel een echt leuk wedstrijdje.
Ja,
Milan-Lille. Lille ongeslagen in Frankrijk als enige ploeg.
Milan goed bezig in de Serie A. Sven Botman tegen Zlatan Ibrahimovic. Het duel der reuzen. Daar ga ik ook over zitten. Zeker Milan thuis in San Siro. Lille interessant. En Milan hard op weg om door te gaan in die Europa League. Wes,
ja,
hebben we alles al gehad?
Ik denk dat dit er wel was.
Luisteraarsvragen hebben we eigenlijk al verwerkt in de podcast zelf. Zoals we eigenlijk elke week doen. Milan hebben flink behandeld, Roma hebben behandeld. We hebben de veteranencompetitie behandeld. Dus wat dat betreft zit dat wel goed, denk ik. Paar dienstmededelingen. Recenseer ons alsjeblieft op iTunes. Het liefst met 5 sterren. 4 mag ook. 4,5, ook lekker. Iets lager, ja, laat het dan maar zitten.
Dan wordt het een beetje Giacomelli-praktijk.
Precies. We zijn verder altijd bereikbaar op Twitter, Instagram. Stuur ons daar wat berichtjes, stel een vraag. Geef wat tips, hints, tricks. Stel je wil een keer dat we opnemen in je restaurant om er wat aandacht voor te geven, nu die toch dicht is. Nou, why not?
Mag dat dan wel? Zolang ze geen eten
zijn. Zolang we met z'n twee zijn, mag dat, denk ik. Mm. En koop het shirt. Koop onze merchandise. Dat is nu nog een shirt van €25. Te koop in de 24,95, moet ik natuurlijk zeggen. In de webshop van FC Afkikken. Ik wilde eigenlijk zeggen, dat is nu nog een blauw shirt.
Oh, oké. Want hij heeft verkleurd.
Maar over een paar maanden hebben we gewoon die paarse kooltrui van Stefano Pioli in onze webshop. Hoop ik. dan beloof ik dat ik die tokens op aandoe tijdens het opnemen.
In de zomermaanden ook straks.
Niks mis mee. Tof. Lekker zweten. Bedankt voor het luisteren. En dan horen we jullie graag weer terug volgende week.
Tot de volgende.